Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit de 111e psalm, het 5e en het 6e vers. Het is trouw. Al wat hij ooit beval en zijn naam is heilig en geducht. Wij lezen vanavond het woord van de Heere uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. We lezen uit het tweede hoofdstuk de eerste 19 verzen. 2 Timotheus 2 vers 1 tot 19. En na de schriftlezing zingen we het 56e vers van psalm 119. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwige erf volvaardig aangenomen. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig gestreden heeft. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nuttig is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Wij zullen ook vanavond met de Kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, laten wij samen bidden. Heren, laten wij tot u mogen komen in dit avonduur. Nu wij rondom uw woord vergaderd zijn in dit bijzonder uur, ter gelegenheid van de bevestiging en de intrede van de predikant die zich aan de gemeente van Middelharnis vanavond mag verbinden. Wij danken u ervoor, heren, dat we hier mogen zijn en dat wij het niet met onze eigen woorden hoeven te doen, maar dat uw woord hier is. En dat we naar dat woord van u mogen luisteren en vanuit dat woord van u mogen spreken. Ook als het gaat om de ambtelijke dienst in uw kerk en de taak die gij vergeven gegeven hebt aan degene die gij roept om het evangelie te verkondigen. Ook in die dingen onderwijst uw heilig woord ons. En dan hebben de dominees geen aparte Bijbel gekregen, maar wat er voor de voorgangers in de Bijbel staat, dat mogen de gemeenteleden allemaal meelezen. Dat staat ook voor hen geschreven, opdat zij het weten zouden. Wat voor mensen het zijn die gij zendt. Wat gij hun als taak gegeven hebt. Wat ge van hen verwacht en wat zij als gemeente daarom ook van hen mogen verwachten. En dat het inderdaad een verwaardiging is om zo'n opdracht te krijgen en om een gemeente van u aangewezen te krijgen, om een werkterrein te ontvangen, een plaatsje in uw wijngaard, waar ze hun krachten hen door u gegeven mogen besteden en waar ze mogen arbeiden in het woord. Heere, u geeft dat aan onze broeder die gij de overtuiging in zijn hart gegeven hebt dat hij de roeping van deze gemeente moest aannemen en wiens weg u tot nog toe gebaand hebt, zodat hij zich niet alleen hier in Middelharnis heeft kunnen vestigen met zijn vrouw en het gezin, maar zich ook op deze avond aan de gemeente officieel mag verbinden, verbonden mag worden door u, Heere. U hebt hem een plaats aangewezen. U had dat al gedaan en nu kreeg hij van u een ander werkterrein. Wij bidden van u, Heere, dat u zijn bediening zou willen zegenen. Zometeen zullen we gaan horen wat die bediening inhoudt. Althans, een aantal aspecten daarvan zal voor onze gedachten worden uitgestald. Maar laat zijn verwachting bij dit alles van u wezen. En laat wat we zojuist hebben gezongen uit de 119e psalm toch ook weerklank mogen vinden in zijn hart. Ik heb in mijn hart al uw getuigenis aangenomen, om daardoor bemoedigd te worden en daardoor ook vervrolijkt te worden, om de weg van uw inzettingen te gaan en anderen in die weg voor te gaan. Wij bidden u ook voor de gemeente waaraan hij zich mag verbinden. U hebt de roepstem die uitgegaan is willen horen, en u hebt vandaag de dag doen aanbreken dat gemeente en herder en leraar aan elkaar verbonden mogen zijn. En daarin gaat de ambtelijke bediening van het woord voort. Een jaar geleden werd die taak neergelegd. En nu is er een ander die die taak overneemt. Heren, daarin bewijst u ook aan de gemeente dat uw werk voortgaat. En dat u nog altijd doorgaat met het zenden van uw dienaren. Laat de gemeente hem ontvangen mogen. En laat zij zich onder zijn bediening mogen stellen. En het van u de Heren verwachten. Want als ze het van mensen zouden verwachten, dan komen we er toch maar teleurgesteld mee uit. Maar wie het van u verwacht, ook in deze dingen, Heren, die mag hopen op uw onmisbare zegen. En daar zal het toch om gaan. Dat zondaren getrokken worden. Dat uw volk mag worden gevoed en onderhouden en geoefend. En dat er mag zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus. Heere, wij danken u voor de dingen die gij werkte. En wij bidden u om uw onmisbare zegen, ook over deze dienst. Over de prediking in het uur van bevestiging. Over de prediking in het uur van intrede. Over de lezing van het formulier waarin we toch ook een stuk prediking meekrijgen. Dat ge uw zegen wilt geven op het officiële ja-woord van de te bevestigen dienaar. En dat hij dat dan maar mag geven, Heere, met het oog op u gericht. En dat hij daarin tegelijkertijd ook maar mag uitspreken. Al mijn verwachting is van de God die zendt, die opdraagt en die ook getrouw moet maken. Heren, geef ons zo een gezegend uur. En laat ook in het hart van een ieder van ons, ook bij hen die met ons meeluisteren omdat ze de kerkdienst niet konden bijwonen, het zo leven, Heren, schenk gij thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Ja, wij bidden u ook voor hen die niet naar de kerk kunnen. We bidden u voor onze zieken. Zonder dat wij in dit uur speciaal namen noemen. Maar u weet, Heere, dat er in het midden der gemeente ook zorgen zijn. En grote zorgen omtrent sommigen die tot de gemeente behoren. Wie leven ernstig bedreigd wordt. Heere, ontfermt u zich bijzonder ook daar. Waar die nood groot is. En ontfermt u zich niet alleen over de lichamelijke, maar zeker ook over de geestelijke nooddruft. En laat ervaren worden, Heere, dat gij God van nabij zijt. Zelfs in het uur van sterven, als het zover komt. Laat dat ervaren worden. Laat daar ook op gehoopt worden, Heere. En wilt gij uw gunst rijkelijk betonen. Mogen wij u deze dingen bidden. En dan hebben wij niets waarop wij kunnen pleiten. Althans niet in onszelf. Zouden we met iets van onszelf moeten komen, Heren, dan kon u ons nu al naar huis sturen. Dan kregen wij ook verder niets. Maar als u ons aan wilt zien in de Heere Jezus, en in zijn gerechtigheid, in het offer dat hij bracht, in het bloed dat hij stortte, in de voorbeden die hij gedurig opzendt, als u op hem wilt zien en naar hem wilt horen, dan hebben we hoop en verwachting dat ook onze beden verhoring zullen vinden. Heere, hoor ons dan uit genade. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u als onze tekst uit het schriftgedeelte wat we zojuist al voor ons hadden uit 2 Timotheus 2, het 15e vers. Paulus' woord aan Timotheus, geschreven aan het eind van zijn leven tijdens zijn laatste gevangenschap. En hij had geen verwachting meer dat hij nog vrij zou worden. Hij wist dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande was en dat het einde van zijn leven er inderdaad niet ver meer kon zijn. Schreef hij aan Timotheus in vers 15, benaastig u om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Ik zei het u al, het is een woord van Paulus aan Timotheus. Maar het is niet aan Timotheus geschreven in een brief die helemaal privé gebleven is. Niet een brief die Timotheus heeft ontvangen en die verder helemaal aan niemand bekend geworden is. Het is een brief die door de leiding van de Heilige Geest terechtgekomen is in de Heilige Schrift. Zodat toen al in Paulus' dagen de kerk des Heren mocht meeleven, lezen in deze particuliere aansporing en vermaning die de apostel aan zijn geestelijke zoon meende te moeten meegeven. Het is zelfs zo dat over het hoofd van Timotheus heen dit woord ook vanavond klinkt in de oren van de beroepen predikant dominee Egas. En dat wat Paulus aan Timotheus geschreven heeft ook tot hem gezegd wordt. En weer mag de gemeente meeluisteren en meelezen. En weer mag de gemeente weten wat de Heere van zijn dienstknechten verwacht. En wat zij als gemeente dus eigenlijk ook van die dienstknechten mag verwachten. Natuurlijk is er ook wat anders. De Heere verwacht ook wat van de gemeente. Daar hoop ik ook nog wel wat van te zeggen. Maar het is in de eerste plaats zo dat wat tot uw predikant gezegd wordt, door u mag worden geweten en door u mag worden beluisterd. Het gaat om bepaalde aspecten van de ambtelijke dienst, van de ambtsvervulling. En daar zal ik niet te veel woorden aan besteden, maar als we het verband van onze tekst een klein beetje mee laten spreken, en niet alleen maar de directe omgeving van onze tekst, maar de hele brief zelf, die aspecten van de ambtsvervulling voor Timotheus worden belicht in een situatie waarin er nogal wat mis was in de kerk. Er wordt gesproken in vers 14 over mensen die een woordenstrijd voeren. Die allerlei woorden gebruiken die helemaal geen nut doen. Maar de mensen alleen maar door in verwarring gebracht worden. Verkering der toehoorders, zo zegt de apostel. In vers 16 heeft hij het over ongoddelijk ijdel roepen. Lege, holle klanken waar niemand wat aan heeft. Dat gebeurde in die tijd. En er is niks nieuws onder de zon als het vandaag ook gebeurt. En het gebeurt. Vandaag ook. Mensen die in verwarring gebracht worden door allerlei wind van leer. Vandaag ook lege praat, lege preken, holle frazen. Waardoor mensen de weg niet juist gewezen krijgen. En waardoor mensen ook in verwarring kunnen raken. In zo'n situatie klinkt dit woord. En wat doet de apostel nu eigenlijk in dit woord? Hij plaatst Timotheus, oog in oog met God. Hij plaatst hem ook oog in oog met zichzelf. En hij plaatst hem ook oog in oog met zijn gemeente. Timotheus, oog in oog met God. Want, zo lezen wij, hij moet zich aan de Here voorstellen, presenteren. In het besef dat hij allereerst met God te maken heeft. Want die is zijn zender. Hij zou niks zijn als God zijn zender niet was. God is zijn opdrachtgever. God beoordeelt zijn werk. Of het naar behoren gedaan is. Overeenkomstig de bedoeling die de Here ermee had. En dat moet Timotheus veel belangrijker vinden dan wat mensen van hem zeggen. En wat mensen van hem vinden. En niet alleen Timotheus moet dat heel veel belangrijker vinden wat God van hem zegt dan wat mensen van hem denken. Maar dat is nog de zaak waar het in het leven van predikanten om gaat en van alle ambtsdragers. Wat zegt God van mij? En daarom moet zo'n voorganger zich aan God voorstellen. Oog in oog met God staan. En dan moet dat maar niet gebeuren straks aan het eind van de loopbaan. Natuurlijk zal het dan ook gebeuren. Als we alles in moeten leveren. En als ons ambtelijk werk ook voorbij is. Als ons leven voorbij is. En als we alles nog eens een keer terugkrijgen. En voor God verantwoording moeten afleggen. Maar de apostel heeft het niet over straks. Hij heeft het over nu. Nu moet Timotheus zich aan de Here voorstellen. En de manier waarop hij het zegt duidt erop dat hij het gedurig weer moet doen. Dat er eigenlijk geen dag voorbij mag gaan of hij moet dat weer gedaan hebben. Zich door God laten keuren. Zijn werk door God laten beproeven. Maar dat is nogal een opdracht. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Dat is nogal een opdracht. Wie die zichzelf een klein beetje kent. Wie die ook zijn eigen werk wel eens in het licht van Gods heiligheid. In het licht van Gods wet. In het licht van Gods eisen heeft getaxeerd. Wie zou dat durven? Om heel bewust zich voor het aangezicht van de Here te stellen. En tegen de Here te zeggen. Here, beproef vrij van omhoog mijn hart. Dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Is er dan niet veel dat ons aanklaagt? Is er dan niet veel waarvan we ons bewust zijn dat we er nooit mee voor Gods oog kunnen verschijnen? Kan een dienaar zich aan God presenteren en zeggen, Heere, keurt u nou maar mij maar? Vond u het een wonder? Als we van Kolbrugge lezen dat hij in zijn studeerkamer meer dan eens weende. Omdat hij zich zo vaak op ontrouw moest betrappen. En als een mens, al is hij nog zozeer geroepen door de Here, zijn eigen onbekwaamheid ziet. Wie durft er dan zichzelf God voor te stellen? Besef van ambtelijke zonde. Besef van ambtelijke onbekwaamheden, slordigheid in je werk, zo weinig bewogen vaak, zoveel tekorten, vaak zoeken van je eigen eer, vaak zoeken van de gunst van mensen en dan weer vreesachtigheid. Dan maar wegvluchten? Nee, juist niet. Maar met dat alles tot de Here vluchten. En dat ook haastig doen. Benaastigen, daar zit het woord haast in. Met ernst en met haast hier werk van maken. om Gods goedkeuring te ontvangen. Geeft God die dan? Niet om wat ik gedaan heb. Nooit. Dan zal ik altijd voor dat examen zakken. Dan krijg ik nooit een diploma. Dan krijg ik nooit een titel. En ik kan er nooit een voeren. En toch, dan mag het, als het in alle eerlijkheid gedaan wordt, ook in het besef van de tekortkomingen, toch nog wel eens stilletjes geloofd worden. Die mij oordeelt, is de Heere. Oh ja, als je zo'n opdracht krijgt zoals Paulus hier aan Timotheus meegeeft, dan is dat reden tot vrees. En dan kan het je onrustig maken. Dan ben je inderdaad in jezelf al veroordeeld. Maar het kan ook rust geven. Wanneer? Als ik ook met mijn ambtelijke zonden achter het bloed van Christus mag schuilen. En als de Heere er zicht op geeft, dat ook die ambtelijke tekorten bedekt zijn. Onder dat dierbare bloed. Als je zelf ook alweer eens van genade mag leven, die je anderen voorstelt en aanprijst. En als je er zelf toch weer eens in delen mag, dan komt er ook wel eens hoop in het hart dat de Heer een keer zal zeggen, straks, bij die laatste onderzoekingen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, komt in de vreugde uws Heren. En je was er zo bang voor bij tijds, dat je dat nooit zou horen. Je was er zo bang voor op bepaalde momenten, dat je anderen het genadewoord gepredikt hebbende zelfverwerpelijk zou zijn. In jezelf ben je toch niet meer dan een onderte dienstknecht. Maar om Christus wil, Timotheus, toch niet afgekeurd. En de arbeid was ook nog niet eens ijdel in de Heere. Wat een wonder. Timotheus wordt ook oog in oog met zichzelf geplaatst. Want wat is hij nou eigenlijk? Wat is Timotheus nou voor iemand? Hoe typeert Paulus zijn werk? Hij is geen manager, hij is geen rentenier. Hij is een arbeider. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Arbeiders, dat zijn mensen die in dienst van een ander staan. En die door die ander ook zijn aangenomen. En die van die ander, die opdrachtgever, ook een bepaalde opdracht gekregen hebben. Arbeiders zijn geen kleine zelfstandigen die zelfstandig en onafhankelijk kunnen werken. Arbeiders hebben iemand boven zich. En die krijgen opdrachten. En die zijn verantwoordingsschuldig. Wat is dat voor arbeid? Apostel gebruikt hier een woord dat eigenlijk een vrij algemeen woord is. Maar aan diezelfde Timotheus heeft hij ook al eens een keer in de vorige brief, in de eerste brief, in hoofdstuk 5, vers 17, geschreven. En dan gebruikt hij een ander woord voor arbeiden. En het woord dat hij daar gebruikt, als het heeft over mensen die arbeiden in het woord en in de leer, dat is een woord dat nog veel dieper grijpt dan het woord in onze tekst. Daar gaat het over werken waar je moe van wordt. Mensen die zich moe maken in het woord en in de leer. Of om het met een profetenwoord te zeggen, en zo werden de profeten hun werk wel eens aangeduid, die een last dragen. Ze moeten Gods welbehagen doen. Ze zijn verantwoordelijk voor zielen. Ze doen eeuwigheidswerk. Ze zijn ook nog verantwoordelijk voor zichzelf. Wie is tot deze last bekwaam? En dan wordt beleefd wat het is om een arbeider te zijn. En dan is het helemaal geen luxe baantje meer. Hoe moet hij dat werk nou doen? arbeiden in het woord. En dat zowel in het openbaar als bij de huizen. Is dat zoals sommige mensen dan denken en sommige catechisanten zeggen dat wel eens tegen je? Oh, zondags een beetje preken, in de week een beetje praten. Nee, niet allereerst. Niet allereerst. Want wat heb je nou eigenlijk te zeggen? Wat kun je zeggen? Van huis uit ben je onkundig en blind. Arbeiden in het woord, dat is in de eerste plaats gebed. Heere, ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Open mijn ogen, Heere, want anders zie ik er niks van. En dan luisteren en studeren. Ik denk maar weer aan een ander woord uit de eerste brief van Timotheus. Paulus die schrijft, houd aan in het lezen. En verderop in het laatste hoofdstuk van deze tweede brief schrijft Paulus aan Timotheus dat hij alsjeblieft zo gauw mogelijk een keer bij hem op bezoek moet komen, liefst nog voor de winter, en dat hij dan een paar dingen mee moet brengen. Met name ook de boeken en de perkamenten. En waarom wil Paulus die hebben in zijn gevangenis? Om zijn boekenkast mee te vullen? Nee, natuurlijk niet. Omdat hij zo graag nog studeren wil, onderzoeken wil. Ook al komt hij nooit meer uit die cel en al kan hij nooit meer in een gemeente voorgaan. Hij wil toch zo graag nog onderzoeken in de dingen die de Heere geopenbaard heeft. En dan vooral luisteren, lezen, mediteren. Dat is in onze gejaagde tijd een kunst die we bijna allemaal verleerd hebben. Mediteren. En dan pas praten. En niet alleen maar in de preekstoel in het openbaar, maar ook bij de huizen. Luisteren. Weten wie iemand is. Weten wat iemand is. Weten wat iemand nodig heeft. Weten waar iemand, zeg het maar met een term, gelegerd is. Gods woord brengen, maar dan toegepast. Op de situatie van daar. En met de moeden een woord ter rechte tijd spreken. En niet overal dezelfde gemeenplaatsen neerleggen. Dat is de dood in de pot. Dat is een kwelling voor de mensen die je bezoekt. En ze zullen het wel niet tegen je zeggen. Maar ze denken het wel. Ga liever maar weg. Maar de gemeente dient de dienaar tot deze dingen wel de gelegenheid te geven. Gelegenheid geven om zijn boodschap te brengen. En niet allerlei ontwijkmanoeuvres in het werk stellen. En niet allerlei uitvluchten bedenken. En niet allerlei zijpaadjes willen bewandelen. Om hem zo zijn werk nog eens een keer extra te bemoeilijken. En verwacht u van een dominee ook niet de dingen die niet in zijn lastbrief staan. Die hoeft hij echt niet te doen. Oog in oog met de gemeente. Dat is het laatste. Want waar komt hij nou mee? Ik zei het eigenlijk al met het woord. En Paulus noemt dat het woord der waarheid. Dat is eigenlijk alles wat hij heeft. Het woord der waarheid. Gods woord. En dat is, zegt de apostel, het betrouwbare. Want zo moet u dat woord waarheid maar opvatten. Het betrouwbare woord. Het enige echte betrouwbare woord in deze leugenachtige wereld. Wat een voorrecht, gemeente, als je zo'n woord mag krijgen. En als de Heere iemand geeft die met zo'n woord tot u mag komen. Of het nou op de preekstoel is, op zondag of thuis bij een ziekbed of weet ik het waar. In welke omstandigheden. Dat er iemand komt en die brengt met zich mee het enige, waarachtige, betrouwbare, door en door betrouwbare woord. En als hij zijn plicht getrouw waarneemt, dan hoort u niet anders dan dat enige betrouwbare woord. Dan mag hij het zeggen, hoe vast dat woord is. Dan mag hij het zeggen, hoe vast Gods beloften zijn. Dan mag hij het zeggen, dat het niet met een misschientje hoeft. Maar dat het op trouw en waarheid pal staat als op onwrikbare steunpilaren. En dat woord ligt nou in zijn handen. Dat woord heeft hij nou in zijn mond. En wat moet hij met dat woord doen? Recht snijden. Dat is een Grieks werkwoord dat uit twee woorden bestaat. Het woordje recht en het woordje snijden. Nou kun je het woordje recht benadrukken en je kunt ook het woordje snijden benadrukken. Ik doe het allebei vanavond. Recht snijden, dat is op de juiste manier hanteren. Op de manier hanteren zoals God bedoelt dat het gehanteerd zal worden. Recht voren trekken, zo kun je ook zeggen. Een recht pad banen. Allereerst heel simpel. Heel simpel. Een duidelijke lijn in je prediking hebben. Weten waar je uit wil komen. En het de mensen makkelijk maken om je te volgen. En ze als het ware uitnodigen om je met je mee te gaan en je te volgen. En ze niet iedere keer op een zijpaadje brengen, zodat ze helemaal in de war raken, maar recht door die tekst heen, door dat woord heen, naar je doel gaan. Duidelijk en verstaanbaar. God heeft ons de Nederlandse taal gegeven met de bedoeling dat we die op zondag in dienst van de verkondiging van het woord zouden stellen. En die dan ook gebruiken. Want het is een taal die zich leent. Ook voor de verkondiging van het woord. Maar niet alleen dat. Ook rechte lijnen trekken in de zin het woord niet veranderen. Er geen andere bedoeling aan geven. Het niet eenzijdig brengen. Het uitleggen naar de regel van de schrift. Schrift met schrift vergelijken. En de boodschap, Jezus Christus en die gekruisigd laten horen. Geen eenzijdigheden, geen halve waarheden. Niet over de bekering preken en geen woord zeggen over vergeving. Dan krijg je alleen maar wetticisme. Niet over de vergeving spreken. En de bekering onvermeld laten. Dan krijg je alleen maar antinomianisme. En dan ook niet in de eerste plaats luisteren naar wat mensen zo graag willen horen. Daar word je alleen maar tureluurs van. Want als je dan je gemeente rondgaat en je hoort de een zeggen ik wil zo graag dit en de ander ik wil zo graag dat. Dan zegt de een, dominee, je moet niet te veel over de zonde preken. En je moet vooral toch een beetje een blijer evangelie brengen. En de ander zegt, dominee, ik zou wel eens wat meer van het gestaltelijke leven willen horen. En wat meer van de gemoedelijkheden willen vernemen. En over de Heer Jezus? Maar dat is toch een onbekende persoon? Als dat zo is, dan is het de taak van de dienaar om hem meer bekend te maken, dacht u niet? Dan is het de taak van de dienaar om hem uit te stallen in zijn dierbaarheid, in zijn begeerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn zaligheid, in zijn gewilligheid, in het uitnodigend karakter dat het evangelie toch heeft. Rechte lijnen trekken. Ik denk dat je ook mag zeggen dat Paulus tegenover Timotheus bedoelt, laat dan leer en leven in jouw leven ook overeenstemmen. Laat je boodschap dan niet alleen zuiver zijn, maar laat je leven er ook mee in overeenstemming zijn. Je kan ook de nadruk leggen op het woord snijden. En dan denk ik aan de verklaring die Calvijn bij deze tekst geeft. Die heeft het over een huisvader die brood snijdt voor het hele huisgezin. En die verschillende grootte van brokstukken gereed maakt. En die grote jongens die krijgen een grote brok. En die kleine kinderen die krijgen een klein stukje. En die vader haalt de korstjes er ook nog af. Onderscheidenlijk preken. Dat ook. onderscheidelijk. En dan weten waar de noden liggen. En dan weten waar de behoeften zijn. En dan iedereen op zijn tijd zijn eigen portie geven. Kennis van het geestelijke leven is net zo hard nodig als kennis van het woord van God. Zo het woord recht snijden. Met het oog op de eer van God. De bekering van zondaren. De geestelijke wasdom van Gods volk. En zo niet beschaamd worden. Want als het toch zou gebeuren, dat op die laatste en die grote dag je gemeenteleden voor je zouden kunnen komen te staan en de vinger op je richten, dominee, u hebt me niet eerlijk behandeld. En nou sta ik aan de verkeerde kant. Het is mijn eigen schuld wel. Maar als u me meer gewezen had op die algenoegzaamheid van de zaligmaker, als u me meer gewezen had op de noodzakelijkheid van waarachtige bekering, wat zou je dan moeten zeggen? Als schaamte je aangezicht zou bedekken. Paulus schrijft aan Timotheus: stel jezelf beproefd aan God voor. En zie het van God te mogen verkrijgen, dat Hij je werk vol bevindt. Niet omdat het zo geweldig geweest is, maar omdat Hij het aanschouwt in het volmaakte werk van de grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus, om dan zo niet beschaamd te worden. Dominee Egas, laat het je gedurige verzuchting zijn. Je gedurige gebed en je gedurige belijdenis, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En dan mag je ook zeggen en dan mag je ook zingen. En dan mag je met je gemeente zingen en dan mag je het met je vrouw en je kinderen ook zingen. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij, die u bemin en acht. Daar zal mijn stem u prijzen, voor al de gunst bewijzen, voor al de wonderen van uw macht. Amen. Wij zingen Psalm 26, vers 2 en vers 7. Gemeente, wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de bevestiging van de dienaren des woords. Geliefden, het is u bekend hoe wij nu tot een aantal malen de naam van onze medebroeder, broeder Egas, hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen worden bevestigd in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder, en alle die hier tegenwoordig zijt, vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting van en het ambt van de herders en dienaren van het woord. Alwaar eerstelijk valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere gegeven heeft, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat nu dit heilige ambt is medebrengende, kunnen wij lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijk het werk van een gewone herder is, een kudde die hem bevolen is te weiden en te leiden, voor te staan en te regeren, alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt voor schapen van zijn weide. De weide waarmede deze schapen gewijd worden is niet anders dan de verkondiging van het goddelijke woord met de aanklevende bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Datzelfde woord Gods is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. Diensvolgens is het openbaar dat het ambt van de herders of de dienaren des woords is, eerstelijk dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, grondig en oprecht aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van de hoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus, en wederleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk en te kennen gegeven in de Heilige Schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord. En elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is die Gods woord spreekt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklaren dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar van het evangelie in 2 Korinthe 5, waar de apostel aldus spreekt: al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging van de onzuivere leer, zegt dezelfde apostel dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt van de herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen in Handelingen 6, wij volharden in het gebed en in de bediening des woords, hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus, ziende tot Timotheus, aldus spreekt: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn. En wat daar dan verder volgt. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heere heeft ingesteld tot zegelen van zijn genade. Gelijk blijkt uit het bevel van aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en wat daar dan weer verder volgt. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, als hij gesproken heeft van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus: al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl ze anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods, bisschoppen, dat is opzieners en wachters, terwijl ze opzicht hebben over het huis van God waarin ze verkeren, ten einde alles daar met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan. En dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen, terwijl ik ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want, zo spreekt Christus, zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen: zie, ik ben met u lieden tot de volleinding der wereld. Al waar men zien kan dat het zijn wil is dat deze heilige dienst altijd zal blijven. Want de personen die daar door hem aangesproken worden, konden niet leven tot de volleinding der wereld. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Gelijk hij ook Titus, na hem geordineerd te hebben tot een herder, verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Terwijl dan wij ook om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt van zodanigen gesproken hebben, zo zult gij, broeder Egas, antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden, ten einde een ieder mogen horen dat ge gezind zijt de voorzijde dienst, zoals het behoorlijk is, aan te nemen. Mag ik u dan verzoeken op te staan? Ten eerste vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord?
Ja, ik van ganser harte.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen tot grootmaking van zijn naam, tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Zo hebt dan uw geliefde broeder en mededienaar in Christus acht op uzelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren, en verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer. Volhard daarin. Verdraag gedurig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden en die u horen, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij ook, geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap en houdt de zodanigen in grote waarde. Gedenkt dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als het woord van een mens, maar gelijk het in waarheid is, als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede boodschappen, die het goede boodschappen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken voor uw zielen als die rekenschap zullen geven. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vreze Gods zal komen in uw huizen en dat gij lieden die deze aanneemt in de naam van een profeet, het loon van een profeet zult ontvangen en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen. De dominee van Middelharnis, want zo is hij nu inderdaad aan te spreken, staande toezingen uit de morgenzang. We zingen dat gewijzigd, dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer. Dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidde en in hem woon. Beste Anton, ik mag ook wel van de gelegenheid gebruik maken om een paar persoonlijke woorden tot je te richten. Bij deze gelegenheid, nu ik je voor de tweede maal in het ambt heb mogen bevestigen. Een aantal jaren geleden op Urk, toen kwam je daar als kandidaat. Toen was de plechtigheid eigenlijk nog wat plechtiger. Want toen hoorde bij de hele bevestiging ook nog de handoplegging. En toen hebben daar een aantal predikanten ook het woord van God over je hoofd uitgesproken. Dat doen wij niet een tweede keer, dat is één keer gebeurd en dat is één keer genoeg. Maar ik denk nog terug aan dat moment in de maand juni 1999... toen je daar geknield voor Gods aangezicht lag en toen je je taak had aanvaard. En toen je in de gemeente van Urk met je werk bent begonnen. En nu heb je me gevraagd om voor de tweede keer je bevestiger te willen zijn. Om daarmee tegelijkertijd ook uit te spreken dat je ook in je werk in Middelharnis in dezelfde lijn wilde gaan als je voorgangers hebben gewerkt. Ik zag daar ook dominee Baars zitten, professor Baars. Ik sluit hem ook graag in als ik het heb over voorgangers. En dan zijn er in de consistorie nogal wat meer portretten opgehangen van mensen, van dienaren des woords die in de gemeente van Middelharnis hebben gediend. Je wilt in die lijn hetzelfde woord op jouw manier ook gaan doorgeven. Nu in Middelharnis is het voor mijzelf toch een klein beetje anders dan in Urk. En niet alleen maar een klein beetje, maar een heel beetje. Dit is mijn gemeente geweest. Mag ik het zo zeggen? 15 jaar. Met een tussenpoos van een aantal jaren. Maar al met al bij elkaar toch 15 jaar heb ik deze gemeente mogen dienen. En deze gemeente is mij door de jaren heen lief geweest. En meer lief geworden. Hoe ik dat werk gedaan heb. Ik heb toen ik afscheid preekte daar een paar dingen van gezegd. Ik zeg er nu niks meer van. Trouwens, voor de gemeente Middelharnis is dat ook niet meer nodig. Want jongstleden zondagavond heeft de consulent Dominee Kiewiet nog een paar dingen ook over mijn en ons ambtswerk gezegd in het verleden. Middelharnis is een geschakeerde gemeente. Het is ook de enige gemeente in onze kerken op dit eiland. Dit eiland dat veel groter is dan het eiland Urk. En daar heb je wel drie soorten christelijk gereformeerde kerken. Maar ondanks dat het een geschakeerde gemeente geweest is, mogen wij toch met dankbaarheid zeggen dat de gemeente altijd één gebleven is, verbonden in en door het woord. En nu neem je die gemeente over. Wat ik een jaar geleden in ditzelfde kerkgebouw tegen de kerkenraad gezegd heb, dat wil ik graag ook nog een keer herhalen, ook in jouw oren. Heb de waarheid en de vrede lief. Breng niet anders dan de waarheid, het woord der waarheid waar onze tekst ook van sprak. De hele waarheid. En als ik zeg waarheid, dan heb ik op een andere manier eigenlijk de naam van de Heer Jezus genoemd. De weg, de waarheid en het leven. De getrouwe, de betrouwbare getuige. Die waarheid omtrent hem. Omtrent de zaligmaker van zondaren. Omtrent het voorwerp van ons geloof. Omtrent degene die het heil heeft verworven en door zijn Heilige Geest toepast. De waarheid omtrent hem die zijn leven niet lief gehad heeft tot de dood, maar die zijn leven gegeven heeft en die alles gedaan heeft om een verloren zondaar het leven, het echte leven te kunnen schenken. Ik heb het je op Urk gezegd. Ik benadruk het weer uit ditzelfde formulier wat we gelezen hebben. Heb Christus lief. Heb hem lief. En heb hem zo lief dat je niet anders begeert dan hem als degene die het meest te lieven en te loven is aan de gemeente zult voorstellen. Ik heb zelf al eens gezegd dat wat ik toen zei, ben je ook wel eens blijven haken. Daarom zeg ik het maar weer. Niet omdat jij het niet meer weet, maar omdat de gemeente het hier ook weer zal horen. Stel hem zo voor dat mensen verliefd op hem worden. Dat mensen niet meer buiten hem kunnen. Er is ruimte genoeg in Christus voor alle zondaren in Middelhannis en op Flakkee, voor heel de gemeente, nodig met het brede gebaar van hem die gezegd heeft: komt werwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Keer op keer, zondaren, ongerechtigen, net zo goed als eigengerechtige zondaren, want je zult ze allebei tegenkomen. Je staat tussen levenden en doden in, als oudtijds Aaron. Maar heb ook de vrede lief. Houd de gemeente bij elkaar. Met het woord. Iedereen met het woord bereiken en door het woord binden. Broeder, ik wens je toe dat je liefde zult hebben voor de gemeente. En meer liefde zult ontvangen voor de gemeente. Dat je bewogenheid zult hebben met zielen. Dat je studiezin zult hebben. Dat je ijver zult hebben. Dat je verlicht zult worden door de Heilige Geest. Gemeente van Middelhannis, ik heb al eerder van u afscheid genomen. En nu is het eigenlijk nog een keer afscheid. En ik ga niet zeggen wat dat voor mij betekent. Want sentimentaliteit en emotionaliteit wil ik alstublieft vermijden. Maar u krijgt een nieuwe dominee. Wat is dat voor een dominee? Sommigen zijn ervan overtuigd dat ze een hele goede dominee krijgen. Anderen vragen zich af of dit inderdaad wel de dominee is die voor Middelhannis geschikt is. Wie het van mensen verwacht, komt bedrogen uit. Het gaat niet om de boodschapper. Onthoud u dat. Het gaat niet om de boodschapper. Al zou u echt de allerbeste dominee krijgen. En uw hart blijft onveranderd. Wat levert het u dan nog op? Van de Heer Jezus zeiden ze dat er nog nooit één zo gesproken had als hij. En toch gingen ze verloren. Kunt u zich dat indenken? Natuurlijk, dominee Egas heeft de nodige tijd nodig om het vertrouwen te winnen van heel de gemeente. Hij heeft aangegeven dat hij in dezelfde lijn wil blijven, zonder af te wijken naar welke kant ook. Bid u dan voor hem, opdat de Heere hem bekwaam zal maken. Opdat de Heere hem de boodschap in de mond zal leggen. Ik leg mijn woorden in uw mond. Opdat de Heere hem genade zal schenken. Opdat hij, en nou gebruik ik een modern woord dat tegenwoordig ook al voor beroepingswerk gebruikt wordt. En in het kader van beroepingswerk ook wel eens hier en daar circuleert in kerkbodes. Opdat hij mag beantwoorden aan de profielschets uit 2 Timotheus 2 vers 15. Als hij daaraan mag beantwoorden en zo het advies van de apostel van oude tijden mag opvolgen, dan bent u er ongetwijfeld mee gezegend. U hebt allemaal meegeluisterd, dat mocht. Met dat persoonlijke woord voor hem allereerst bedoeld. Maar nou verwacht de Heer ook wat van u, gemeente. Als hij een dienaar zendt, dan zendt hij een dienaar. En ik las het u zojuist uit het formulier voor. Die u in zijn naam komt vragen, komt aansporen. Nee, die u in zijn naam komt bidden. Laat u met God verzoenen. Zoek in de geest van de Bereërs het woord te onderzoeken. Bekeert u van uw zonden. Gelooft in de Heer Jezus. Leef in de vreze van zijn naam. Want anders is toch alle arbeid van welke dienaar des woords ook te vergeefs. Maar zoals we het zojuist hoorden, als u deze dingen doet, dan zal de vrede Gods in uw harten en in uw huizen komen. Laten we samen bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijke geslacht door de dienst der mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwigen leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog genadig hebt willen voorzien van een getrouwe dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt. Hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te kennen te geven en te bedienen. Begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeiten en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost van uw geest gesterkt zijnde en ten einde toestandvastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen mogen worden in de vreugde zijns heren. Wil ook aan dit volk en aan deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig zijn mogen. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zullen nu gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het derde vers, psalm 17, vers 3.
Geliefde gemeente, we willen deze intrededienst beginnen met het lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 19e vers tot en met het 31e vers. We verzoeken u met aandacht en eerbied te luisteren naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 20. Te beginnen bij het 19e vers, waar het woord des Heren aldus lezen. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heere gezien. Nog hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Liefde gemeente, in deze intrededienst willen wij u het woord bedienen uit hetgeen u geschreven vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, en daarvan de versen 21 tot en met 23, waar we het woord des Heren onze tekst lezen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo ge iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden. Het woord van onze tekst bepaalt ons bij Gods dienstknechten. En dan worden er 3 dingen van hen gezegd: hun zending, hun bekwaamheid en hun taak. De woorden van de Heer Jezus bepalen ons bij Gods dienstknechten. En we letten dan in de eerste plaats op hun zending, in de tweede plaats op hun bekwaamheid en in de derde plaats op hun taak. Doch zingen wij eerst met elkaar, en wel uit Psalm 51 en daarvan de versen 6 en 7. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Dan, ja dan alleen zal ik elke die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. Zingen wij dat met elkaar en onder het zingen zal er één collecte gehouden worden die bestemd is voor de instandhouding van de dienst des Heren, die wij ook van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Liefden, het woord van de Heer Jezus, zoals we dat lezen in Johannes 20, de versen 21 tot en met 23, bepaalt ons bij Gods dienstknechten, waarbij we letten op hun zending, op hun bekwaamheid en op hun taak. Het schriftgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, brengt ons vanavond terug bij dat grote, heerlijke heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het bepaalt ons bij zijn heerlijke verrijzenis uit de doden. De dood kon hem niet vasthouden. En hij had het tegen zijn discipelen gezegd: na 3 dagen zal ik opstaan. En wat Christus zegt, dat zal ook geschieden. En wat is het dan een groot wonder? Dat als wanneer hij uit de dood is opgestaan, hij op zoek gaat naar zijn verstrooide kerk. En daaruit blijkt de liefde van Christus tot zijn gemeente die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Het eerste wat hij doet na zijn heerlijke opstanding is zijn verstrooide schapen opzoeken die in vrees bijeen zitten. En dan lezen we het zo heel kernachtig. En als hij dan bij hen komt, dan schrijft Johannes het. En Jezus stond in het midden. En dat is nou de plaats die hem toekomt. En dat is de boodschap, de eerste boodschap uit zijn verschijning. Mijn discipelen, vrees niet, maar zie op mij. Ik ben uw koning. Ik heb de dood overwonnen, vreest daarom niet. En als hij dan zo in het midden staat, dan breidt hij over zijn discipelen zijn handen uit. En hij roept het hen toe: vrede zij u lieden. En wat is dat een heerlijk woord, gemeente, voor een verslagen en vreesachtige ziel. Wat hadden zij verdiend, de discipelen? Wel, ze hadden verdiend vermaning. Ze hadden verdiend bestraffing vanwege het verlaten van de Heer Jezus. Vanwege hun ongeloof. Vanwege hun vreesachtigheid. En nou zegt de Heer Jezus: vrede zij u lieden. Het zijn de heerlijkste en het zijn de zoetste woorden die een ziel kan horen uit de mond van Christus. Vrede. Het is de heerlijke vrucht die Gods kinderen mogen smaken. Wanneer hij mag geloven in Christus de gekruisigde. Wanneer hij door het geloof mag weten dat hij met God verzoend is. En dat er dan die diepe vrede in zijn ziel daalt. Vrede. Omdat de kloof weggenomen is, die onoverbrugbare kloof van zonden en schuld, door dat reinigende bloed van Christus. Vrede die de ziel mag ervaren wanneer hij capituleert en wanneer hij zich onvoorwaardelijk overgeeft aan Christus. Wanneer hij het voor God mag verliezen en hem mag leren erkennen als zijn God en Koning. Vrede die hij mag ontvangen als een overwonnen vijand uit genade. En als de Heere hen die vrede geeft, vrede zij u lieden, dan volgt daarop hun roeping. Want nu worden zij door de Heere opgedragen om verkondigers te zijn van deze zeer grote en heerlijke blijdschap. Want dan klinkt het uit de mond van de Heer Jezus tot zijn discipelen: gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. Christus mocht het zeggen: ik ben de gezondenen van de Vader. En heeft Jesaja daar niet heerlijk van gesproken als hij het zegt: de Heere, Heere heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. De Vader had hem bekwaamd, de Vader had hem gezalfd en de Vader had hem gezonden om dat heerlijke werk te gaan doen, namelijk om hem zijn kerk weder te geven die hij verloren was door die verschrikkelijke val in Adam. En Christus heeft zich aan zijn Vader vrijwillig aangeboden om dat werk van lijden en sterven te doen. Toen hij het zei tot zijn Vader: Vader, ik kom om uw wil te doen. En zo heeft de Vader de borg zijn lief en enige geboren Zoon naar de aarde gezonden. En hij heeft daar het werk volbracht. En als teken dat het werk hem behaagde, heeft de Vader hem uit de doden opgewekt. En nu komt hij naar zijn discipelen, opdat zij verkondigers mogen zijn van die boodschap, opdat zij het evangelie mogen gaan verkondigen tot aan het uiterste der aarde. Zij moeten voortzetten het werk dat Christus begonnen is, van het eerste uur van zijn rondwandeling af, toen hij het verkondigd heeft: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En nu moeten zij de wereld ingaan met dit woord van hun meester. De discipelen, ze zijn niet gegaan in eigen kracht. Ze zijn niet gegaan omdat ze zelf meenden dat het zo noodzakelijk was. Ze zijn niet gegaan omdat ze daar zelf behoefte aan hadden. Maar in de eerste plaats en in het allermeest zijn zij gegaan omdat Christus hen gezonden heeft. Ik zend u lieden. En daarom zijn Gods dienstknechten gezanten door Christus gezonden. Gezanten van Christus wegen. Zij zijn ambassadeurs van hun zender. Zij komen tot de gemeente met de last en de volmacht van Christus, die het tot hen gezegd heeft: ik zend u lieden. En daar was ook Paulus zo diep van doordrongen als hij het schrijft aan de gemeente van Korinthe. Zo zijn wij dan, zegt hij, gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. O Paulus, hij weet het, God is mijn zender. En daarom heb ik deze boodschap te brengen. En hij was er diep van doordrongen, gemeenten, dat hij het moest doen in opdracht van Christus, hem vertegenwoordigend hier op aarde. En daarom wist hij: het is ten diepste niet mijn stem die klinkt, maar het is Gods stem die klinkt door het woord dat ik brengen moet. Paulus wist het: ik kom in de naam van de levende God. En geliefde gemeente, zo is het nog vandaag steeds weer. Al Gods ware knechten, ze komen omdat ze het weten, door Christus zelf gezonden te zijn. En zo heeft onze Dordtse leerregels het ook beleden. En wij beleiden het met hen. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wien hij wil en wanneer hij wil. Geliefde gemeenten, het zijn deze woorden die we zojuist met elkaar hebben gehoord. Wat de Heere zegt: gelijk de Vader mij gezonden heeft, alzo lieden zend ik u lieden. Het zijn deze woorden waarmee de Heere mij overboog om de roeping van Middelharnis aan te nemen. En ik mocht geloven dat ik ook met deze woorden intrede zou doen in uw midden. En wat is dan een wonder dat de Heere niet beschaamt. En dat we vanavond hier in uw midden over deze woorden mogen spreken. Maar geliefde gemeente, hoe zouden wij dat kunnen? En als ik dan denk aan de woorden waar ik zo even mee bevestigd ben. Benaarstig u om uw goden wel beproefd voor te stellen. Dan komt de vraag toch wel in alle scherpte tot mij. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hun bekwaamheid. Wie zijn die discipelen tot wie de Heere zegt, gelijk de Vader mij gezonden heeft, alzo zend ik u lieden. Wie zijn dan die u lieden? Wel, die discipelen zijn mensen die Christus verlaten hebben in de hof van Gethsemane, weggevlucht uit vrees, omdat het hun leven zou kunnen kosten. Mensen die Christus verloochend hebben, Petrus, op het woord van een dienstmaagd. Mensen die vergaderen achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Mensen die nog zo weinig van het evangelie verstaan. Wanneer zij namelijk vragen bij de hemelvaart van Christus. Heere, komt u nu en zult u nu uw koninkrijk weder oprichten. Dat zijn de mensen tot wie de Heer Jezus hier zegt, ik zend u lieden. Hoe zouden ze dat kunnen? Als de Heer Jezus daar nog eens bijvoegt. Ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. Jij heeft het tot hen gezegd, als dan zullen zij u overleveren in verdrukking. En ze zullen u doden en ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Hoe kun je nou dienaar van dat woord zijn met zo'n vreesachtig hart, met zo'n onkundig verstand? En als er dan zoveel van buiten op afkomt, dat het prediken je leven kan kosten, dat prediken kan opleveren spot, hoon, verachting. Wie kan dan een dienaar zijn? Niemand toch? En dat is nou het wonder van onze tekst. Ze hoeven het ook niet zelf te doen. Want wat lezen wij dan als de Heer Jezus die opdracht gegeven heeft en blies op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Hij blaast op hen om hen als het ware een duidelijk en zichtbaar teken te geven van het werk van de Heilige Geest. Zijn adem is het symbool van het werk van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest die straks zal worden uitgestort. Op de Pinksterdag, en dan lezen wij het opnieuw. En er geschiedde haastelijk uit een hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. Als de Heer Jezus op zijn dienstknechten blaast, dan wil dat zeggen dat zij helemaal vervuld zullen worden door de Heilige Geest. En dat brengt ons in gedachten dat scheppingswonder, waar de Heer Adam geformeerd heeft uit stof. En dan lezen wij, en hij blies op hem. En zo werd Adam tot leven. En het is als het ware of de Heer hier ook laat zien aan zijn discipelen, in uzelf zijn jullie moedeloos. Van julliezelf zijn jullie vreesachtig. Je zit als het ware levenloos en krachteloos te neder. Maar door mijn Heilige Geest zult gij zijn vol van kracht en vol van moed en vol van wijsheid. Het is de evangelist Lucas die hetzelfde verhaalt en dan deze woorden gebruikt. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dienaren van het woord hebben kracht nodig bij de Heere vandaan. Zij hebben goddelijke wijsheid nodig. Zij hebben goddelijke moed nodig. Zij hebben goddelijk onderscheidingsvermogen nodig. Hoe zouden zij ooit die gewichtvolle taak niet kunnen volbrengen als zij niet vol zijn van de Heilige Geest? Hoe zullen de discipelen de spot van de Atheners kunnen weerstaan en verdragen? Hoe zullen zij het kunnen aanvaarden om gehoond en gelasterd te worden door de Joden in de synagogen? Hoe zullen zij het kunnen verdragen als zij gegezeld worden en in de gevangenis geworpen worden? Hoe zullen zij ooit kunnen volharden tot het einde toe? Als niet de Heilige Geest hen vervult, als niet de Heilige Geest hen kracht geeft, als niet de Heilige Geest hen volmaakt met de wijsheid van boven. Wat hebben Gods knechten het nodig, waarvan toch ook in het bijzonder geldt, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed ze zijn, hoe klein van krachten. En dat van Gods knechten ook geldt dat ze stof zijn van jongst af geweest. Geliefde ambtsbroeders, ouderlingen, diakenen, dat we ook vanavond toch niets anders zouden begeren dan stof te zijn, dan slijk te zijn aan zijn heilige vingers. Dat we het ook vanavond met elkaar leren om het niet van onszelf te verwachten in de ambtelijke dienst, maar van de Heilige Geest die ons wil doorademen, die ons wil vervullen met kracht en wijsheid van boven. Alleen door het werk van de Heilige Geest zullen de schriften voor ons open gaan. Alleen door de wijsheid van de Heilige Geest zullen wij ingeleid worden in de heilgeheimen van de schrift. Alleen door de Heilige Geest zullen wij gaven ontvangen om dat woord te verkondigen, om genade te mogen uitdelen, om nu eerlijk dat woord recht te snijden, om een arbeider te zijn in die dienst, om nu dat woord der waarheid te mogen verkondigen. Kan alleen wanneer Christus blaast met zijn geest op ons. Dan hebben wij geduld in moeilijke pastorale omstandigheden. Dan ontvangen wij eerlijkheid aan het sterfbed. Dan ontvangen wij liefde en gunning. Dan alleen kunnen wij dienaren van het goddelijke woord zijn. O, dat we ons vanavond toch bij vernieuwing afhankelijk weten van de werking des Heiligen Geestes. En daarom, geliefde gemeente, zou u gedurig willen bidden, onophoudelijk. Laat het steeds uw gebed zijn, Heere, vervul onze predikant toch naar uw beloften met uw Heilige Geest. Heere, laat hem toch nooit in eigen kracht de kansel opgaan. Laat hem toch nooit met eigen wijsheid de huisbezoeken verrichten. Maar dat hij telkens maar mag bidden wat we met elkaar gezongen hebben. Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij, want die alleen kan mij leiden op het rechte spoor. Liefde gemeente, als het gaat om de bekwaamheid van Gods dienaren, geve de Heer dat ik en al Gods dienaren met mij het Paulus mogen nazeggen. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En dat we zo onze dienst in Middelharnis mogen doen, ongeschikt en onbekwaam in onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En waartoe worden we dan in het bijzonder geroepen, geliefde gemeente? Wanneer de Heere ons zendt en wanneer de Heere ons bekwaam maakt, Wat is dan onze taak wel? Daar lezen wij ten slotte van in onze derde gedachten. Zo gij iemands zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden. Gemeente, de bekende Engelse prediker Ryle zegt aan het begin van zijn uitleg bij deze pericoop: deze verzen bevatten dingen die zeer moeilijk zijn om te verstaan. En we weten dat de kerk van de Rome met de woorden die we zo even gelezen hebben de verkeerde kant is opgegaan. Men heeft aan de priester het recht van de schuldvergeving toegedicht. En men zegt dat de kerk absolutie kan verlenen. Maar de kerk der reformatie heeft in deze woorden gehoord dat het de taak van de kerk is om de sleutelen van het koninkrijk der hemelen te bedienen. Zoals ook onze catechismus dat zo treffend verwoordt in zondag 31 waar gevraagd wordt. Hoe wordt dan het hemelrijk door de prediking van de heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus. En dan denken Olevianus en Ursinus aan de woorden uit onze tekst. En die tekst staat er ook heel duidelijk onder. En ik vat het nu even kort in mijn eigen woorden samen. Wanneer aan de gelovigen wordt verkondigd dat als zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, al hun zonden door God om Christus wil vergeven zijn. O gemeente, dat is nou de heerlijke taak van een evangeliedienaar. Hij mag het verkondigen aan verloren zondaren die de toevlucht nemen tot Christus. Dat bij hem behouden is, dat bij hem te verkrijgen is vergeving der zonden en het eeuwige leven. Ja, ze mogen het betuigen. En ze mogen het met een eedzwering verkondigen dat allen die op hem alleen hun betrouwen stellen, die als verloren zondaren, die alles hebben leren verliezen, maar Christus alleen hebben overgehouden, die hem hebben mogen leren kennen als hun borg en zaligmaker, zij mogen het van de kansel horen: uw zonden zijn u vergeven, vrede is uw deel, verzoend met God, vrij van de vloek der wet. O, wat een boodschap! En wat een heerlijk werk om zo de sleutel van het koninkrijk te mogen bedienen. Om dat koninkrijk der hemelen te mogen openen voor armen en verloren zondaren die met hun schuld aan de voeten van Christus terechtgekomen zijn. Zij mogen het verkondigen met de woorden van Christus in zijn naam, dat voor zulke boetvaardigen vergeving der zonden hun deel is. Oh, en dan denk ik dat Jesaja iets daarvan geproefd heeft toen hij het uitjubelde: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. O geliefde gemeente, dan hunkert mijn hart ernaar om in uw midden die boodschap te mogen brengen. O, om zo nou heerlijk balsem te mogen gieten in gewonden zielen die het uitroepen: wee mij, want ik verga vanwege mijn zonden en ongerechtigheden. Om daarmee te mogen wijzen naar het evangelie. Om daar met een Mozes de koperen slang op te heffen. Opdat allen die dodelijk gewond zijn, zouden zien op dat geneesmiddel, de Heer Jezus Christus. Om nou zielenontferming te mogen verkondigen, die het uitroepen met de blinde Bartimeus: gij zone Davids, ontferm u mijner. O, dat zo in ons midden De bediening mag zijn, geliefde gemeente. Wat we lezen in Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die hun boodschap, die de vrede doet horen. Desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Om nu zulke dienaar te mogen zijn van mijn koning en mijn zender. Om die vrede u te mogen verkondigen. Vrede waarvan Christus zegt, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Om te verkondigen de vrede die er is door het bloed des kruises. Maar geliefde gemeente, wie zou dan niet beven als hij ook de sleutel moet gebruiken om het koninkrijk der hemelen toe te sluiten. Om mensen te verkondigen dat zij geen deel hebben aan Christus. Want dan vervolgt ook onze catechismus. Maar daarentegen alle ongelovigen verkondigen en betuigen dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Liefde gemeente, wie zou niet beven en vrezen om zulk een boodschap te moeten brengen, om woorden te moeten gebruiken die wij niet meer willen horen. Woorden als de toren Gods en woorden als verdoemenis. O gemeente, als dat onze taak is, en dat is onze taak, dan kan het niet dan alleen met huiver en met ontzetting en met beving zijn dat wij deze boodschap ook moeten brengen. Zoals Christus het zegt tot Nicodemus. Nicodemus, die niet gelooft, is alreede verloren. De toren Gods rust op u. Zolang gij het dierbare bloed van Christus onrein acht. Om dat woord te brengen, geliefde gemeente, dat u buiten Christus niets anders te wachten hebt dan de eeuwige verdoemenis. Geliefde gemeente, en toch, als ook wij die boodschap in opdracht van de Heere brengen moeten, het is zijn bevel om dat woord te brengen. O, dat u dan toch weten mag. En dat u zo luisteren mag. Als die oordeelsprediking gebracht wordt. Dat die oordeelsprediking gedompeld is in het liefdeshart van God. Want als Jona gezonden wordt om tegen Nineveh te profeteren, dan zegt Jona tegen de Heere in het vierde hoofdstuk, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Jona wist, hoewel hij een gerichtsprediking moest brengen, hoewel hij Nineveh het oordeel moest aanzeggen, hoewel hij moest zeggen dat de stad zou worden omgekeerd. Jona wist dat God maar één bedoeling heeft met de gerichtsprediking. Dat de zondaar zou ontwaken uit zijn doodslaap. Dat de zondaar zou wakker geschud worden. Waarom? Opdat God hem genade zou bewijzen. Opdat God zich over een verloren zondaar zou ontfermen. Liefde gemeente, zult u bidden, broeders kerkenraad, zult u de Heere daarom smeken, dat zo in Middelhangers, in navolging wat al zo vele jaren heeft mogen klinken, de bazuin een helder geluid zal mogen geven. Geen onzekerheid over degenen die in Christus Jezus zijn, maar ook over degenen die als ze zich niet tot God bekeren, voor eeuwig verloren gaan. Dat zo ook de komende tijd die God ons geeft, het woord werkelijk een scherp tweesnijdend zwaard mag zijn. Opdat in die weg de gerusten in Sion nog eens waarlijk rusteloos gemaakt mogen worden. En geen rust meer zouden hebben onder het hol van hun voet. Totdat zij rust gevonden hebben in hem die het ook vanavond nog toeroept. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven met die heerlijke belofte daarbij. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Geliefde gemeente, kerkenraad, bid tot de Heere dat ik zo'n dienstknecht mag zijn in uw midden, gezonden door de Heere, bekwaam gemaakt door de Heilige Geest, om te verkondigen wet en evangelie. Amen. Eindig met gebed. Heere, zo mogen we uw naam ootmoedig dankzeggen. Dat gij ons in het midden van deze gemeente hebt willen bevestigen. En dat gij daar uw dienaar, dominee den Butter, voor hebt willen gebruiken. En dan willen wij hem in het bijzonder aan u de Heere opdragen. Heer, u weet wat het hem gekost heeft om deze arbeid te doen. U weet met hoeveel banden hij aan deze gemeente die hij zo lief heeft verbonden is. Heer, u weet ook wat er in de achterliggende jaren geschied is. Heer, en nu heeft hij het ook gezegd. Hij moet de gemeente loslaten. Maar wij bidden u, wees hem nabij en geef dat hij de gemeente en ons gedurig aan u de Heere op mag dragen. Heere, dat het zijn verlangen mag zijn dat de gemeente u meer en meer mag leren kennen. Dat door de bediening van het woord uw koninkrijk ook in de gemeente mag worden uitgebreid. Lieve koning, ontfermt u zich over hem, samen met zijn vrouw. U weet ook van de zorgen die ze hebben, omtrent hun broer en zwager. Gaat u met ze mee, omringt u hen met hun liefde. En geef ook dat de gemeente, haar oudherder en leraar, niet zal vergeten. Maar dat ze hem samen met zijn vrouw, gedurig in de gebeden, zullen gedenken. En geef dat hij, wanneer hij zondag aan zondag uw woord nog mag verkondigen, dat hij dat mag doen als een getrouwe dienaar van u, die het woord der waarheid recht snijdt. En geef ook dat het woord dat hij vanavond gesproken heeft, waarmee hij ons aan de gemeente heeft mogen verbinden, waarmee hij ons in de dienst heeft bevestigd. Laat dat woord, Heere, telkens beoefend mogen worden. Heere, geef toch dat ik me steeds mag weten voor uw heilig aangezicht te staan. En dat veel in de binnenkamer de knieën gebogen mogen worden. En dat het gedurig mijn gebed mag zijn, Heere, beproef mij toch vrij van omhoog. Ben ik in mijn bediening oprecht? Ben ik eerlijk? Ben ik getrouw? Heere, dat zo het werk gedaan mag worden. In mezelf geen kracht, Heere, een arbeider. Uitgestoten in de wijngaard. Bedien toch met uw Heilige Geest. Om dat woord der waarheid recht te snijden. Niet af te wijken, Heere. Niet te luisteren naar wat mensen zeggen. Maar telkens weer in de studeerkamer. En op de preekstoel luisteren naar wat u zegt. Om dan ook te snijden, onderscheidelijk. Heere, dat is niet iets wat wij kunnen. Maar wilt gij er ons toe gebruiken? om voor ieder een woord ter rechte tijd te mogen spreken. Lieve koning, blijf zo bij ons. Zegen ook de tijd die we hier in Middelharnis mogen arbeiden. Heb dank dat ge ons aan elkaar wilde verbinden. Blijf bij ons. Ga ons met uw heiligt voor. Leid ons door uw heilige geest. En geef dat het woord hier van geslacht tot geslacht mag worden voortgeplant. Dat woord waar dominee Laman voor het eerst zijn dienst mee mocht aanvangen. Waarin gij gedurig getrouwe leraren gezonden hebt. Laat ons ook van het spoor dat zij getrokken hebben niet afwijken. Heere, ga ons voor. Breid uw vleugelen over de gemeente uit. En geef dat we door genade een goede ingang mogen hebben in het midden van de gemeente. En dat zo door de bediening van het woord de gemeente mag zijn. Een licht op de kandelaar. Een stad op een berg. Omdat de lieflijke geur van Christus door de gemeente, ook in Middelharnis, verspreid mag worden. Neem het zondige weg. Koning van de kerk, gedenk ons toch. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 32. En daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. En na het zingen van deze psalm zullen een aantal toespraken gehouden worden.
Namens het gemeentebestuur van Middelharnis, dominee, heet ik u als wethouder van de gemeente met uw echtgenoten en de kinderen van harte welkom in onze burgerlijke gemeente. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Middelharnis en wat breder op Goeree Overflakkee, eiland van rust en ruimte. Maar ook een eiland met problemen en met relatief veel mensen die zich eenzaam voelen, zoals dat is gebleken uit het in 2005 gehouden gezondheidsonderzoek. De verantwoordelijkheid van een burgerlijke overheid is enerzijds wezenlijk anders dan de verantwoordelijkheid van een kerk en haar leiding, maar anderzijds is er sprake van al wel haast gezamenlijke roeping. Te weten, dienstbaar te zijn, omzien naar elkaar. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid is de burgemeester, die thans in Canada verblijft, gewoon ieder jaar de predikanten uit te nodigen voor een gesprek. Op 15 november aanstaande is zo'n ontmoeting gepland. U heeft de uitnodiging daar al voor ontvangen en wij hopen dat wij u dan mogen begroeten. In onze burgerlijke gemeente hebben we zorg om de omvang van de verslavingsproblematiek zoals die zich op Goeree Overflakkee manifesteert. En vooral ook omdat zoveel jongeren onze hulp nodig hebben. Het is goed die zorg met elkaar te delen en na te gaan welke oplossingen voorhanden zijn. En ik heb vandaag in Eilandennieuws gelezen dat u vanuit uw vorige gemeente met deze problematiek bekend bent. Ik wens u als predikant van deze gemeente, van deze kerkelijke gemeente, in uw werk en voor uw gezin de zegen van onze God.
Geliefde broeder, beste Anton. Als ik vanavond goed geluisterd heb, en dat heb ik geprobeerd, dan mag het wel een wonder heten om in het ambt van dienaar des woords te staan. Dan mogen we wel beseffen welk gewicht dat ambt heeft, beste broeder. Ik heb daarvan zowel in de bevestigingspreek als in de intrepredikatie iets beluisterd. Het met name het eerste deel van jouw tekst. Het woord dat de Heere Jezus tot zijn discipelen richt. De toekomstige apostelen. De dienaren van het woord. Tot wie hij immers heeft gezegd, en je hebt het ons voorgehouden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik u lieden. De Heere Jezus trekt dus, en zo heb ik vernomen, trekt dus een vergelijking tussen datgene wat in de stilte van de eeuwigheid gebeurd is, toen de Heilige Vader zijn Zoon heeft aangewezen, hem verordend heeft om ambtsdrager te zijn, en hem ook gezonden heeft, hem met een machtige last beladen heeft. Zo, zegt de Heere Jezus, zo zend ik u lieden. Wij hadden het niet durven verzinnen. Uit ons hart klimt zo'n vergelijking, als het goed is, niet op. Want wie zijn wij? Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn de andere ambtsbroeders? Maar nu is het Christus zelf die deze vergelijking trekt. Zoals mijn Vader, mijn geliefde Vader, jawel, met macht en met autoriteit mij gezonden heeft, zo ik u. En dan geldt ook dit. En zoals ik gebogen heb onder die opdracht en gewillig die weg ben gegaan, zo verwacht ik het ook van u. Dat is het toch? En dat is ons vanavond in beide predicaties voorgehouden. Wie zal het kunnen? Jij niet. En ik nog minder. En nu heb je vanavond een belijdenis afgelegd hier in het midden van de gemeente. Toen ik voorafgaand aan de bevestiging spreek, ook in mijn Bijbel de brieven die de apostel heeft geschreven aan Timotheus een ogenblik opzocht, toen streek mijn oog over dat woord dat de apostel schrijft: u Timotheus, u hebt een goede belijdenis afgelegd te midden van veel getuigen. Jij hebt het ook gedaan vanavond. En we verheugen ons erover. En wanneer ik vanavond een ogenblik iets tot je zeggen mag als consulent van de gemeente, en ook namens de klasses, namens het kerkverband, dan wil ik dat graag benadrukken. We verheugen ons erin dat je deze belijdenis te midden van zoveel getuigen hebt afgelegd. Allereerst dat je je van Gods wegen geroepen weet. Als het niet zo was, had je hier niet gestaan. Ten tweede, dat je geen ander voornemen hebt dan vanuit de schriften, het heilzame woord Gods, de gemeente, wet en evangelie voor te houden. En vervolgens, dat je tot je verantwoording hebt genomen om dat getrouw te doen en dat in leer en in leven te laten blijken. De Heere binde die zaak op jouw hart en op de harten van de gemeente, opdat het waar mag blijken te zijn dat Hij, die je daartoe gezonden heeft, je ook getrouw zal maken. Als ik dus als consulent en ook namens de klasses vanavond iets zeg, dan is het vooral dat ik dit wil zeggen. In verbondenheid aan jou en je vrouw en aan je gezin. En van harte welkom mag ik je dan ook heten in dit deel van onze kerken. Als ik namens de klasses je welkom heet en je over enige tijd ook op de vergadering aanwezig zal zijn en je werk zal doen, dan hoop ik dat je daar, evenals je dat in het noorden hebt gedaan, je daar je taak zult vinden en in getrouwheid je werk zult doen. Onze kerk is in veel opzichten een kerk waarover we nog alles ons hoofd moeten schudden. En waaraan we lijden. God geven ook in deze getrouwheid en samen met anderen te staan voor die dingen die de Heere ook in het midden van onze kerken al jarenlang gegeven heeft. Ten slotte, beste broeder Anton, toen ik eerder deze dag nadacht over wat ik tot je zou zeggen en eerder al, toen kwam ik terecht bij het boek van John Bunyan, De Christenreizen. Als op enig moment Christen in het huis van uitlegger komt, dan wordt hij in een binnenkamer geleid. En dan ziet hij daar een schilderij waarop een man is afgebeeld. Die man wordt genoemd 1 uit 1000. Hij is een geroepene, geroepen dienaar van het woord te zijn. Wat hem kenmerkt? Zijn ogen zijn naar de hemel geslagen. In zijn hand is het boek der boeken. Op zijn lippen is de wet der waarheid. Achter hem is de wereld. Zijn houding is als die van een die de mensen overtuigen wil van de waarheid. En boven zijn hoofd is een gouden kroon. Er is veel te weinig tijd om dat op dit moment, althans uit mijn mond, uit te werken. En ik zal het niet doen. Maar mogen dat jouw en mijn portret zijn. Als één die niet anders weet dan dat hij geroepen is om dat heilzame woord in het midden van de gemeente te brengen. En dat ook op een pastorale wijze te doen. Herder, herder van de gemeente, wiens houding het is om zondaren tot Christus te leiden. En ook allen die uit genade mogen leven, voedsel te geven, het woord recht te snijden. En wanneer dit? O, door iemand die moet zeggen dat hij ook maar een mensje is uit het stof opgedoken. Wanneer dat in afhankelijkheid van zijn zender gedaan mag worden. Wel, dan mag er een perspectief zijn. Dan is daar boven het hoofd de gouden kroon. De krans der overwinning. Die niet wij verworven hebben. Maar die verworven is door een ander. God geven dat je getrouw in je dienst mag staan. Dat je weten mag dat de Heere die je geroepen heeft, je ook bekwamen zal. En die mogen het je ook geven. Dat je iets van vrucht op je arbeid zien mag. Ik wens je toe dat van jouw bediening gezegd mag worden wat de Heere Jezus van Johannes de Doper heeft gezegd. Alles wat hij gezegd heeft, was waar. Ik dank je wel.
Geachte dominee Egas, namens de plaatselijke kerken mogen wij u vanavond een hartelijk welkom toeroepen in Middelhannis. Als predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk, vanavond bevestigd en uw intrede gedaan. Een andere woonplaats, een andere woning, een andere gemeente, een andere kerk. Zo zouden we door kunnen gaan, een andere kerkenraad. Maar dezelfde opdracht geven toch. Met dezelfde opdracht. Met dezelfde boodschap. Met het en vanuit hetzelfde woord. En u wensen wij u van harte toe. Dat u maar met handvollen in het midden van de gemeente mag uitstrooien. Van dat zaad des woords. En willen wij nu met handvollen uitstrooien, dan is daaraan verbonden dat wij met lege handen steeds naar de hemelse landman gaan. Om van hem het zaad te ontvangen. Om dat vervolgens te mogen uitstrooien. Want als predikers zijn wij verantwoordelijk voor het zaad. En wat is er dan nodig om in de studeerkamer, wat bij ogenblikken binnenkamer is, met onze lege handen, om die op te heffen naar omhoog. En om van de grote koning van de kerken te verwachten dat hij ze wil vervullen, opdat wij bij handvollen mogen uitstrooien. En dan wensen wij u van harte toe dat de regen des geestes mag vallen. En dat de dauw des geestes mag ervaren worden in het midden van de gemeente. Opdat er harten vruchtbaar mogen worden gemaakt. Het is ons vanavond voorgelezen uit die schone belijdenis. Die heilige geest die Heere is en levend maakt. Opdat zo het zaad wat u mag strooien, als een zaad der wedergeboorte vallen mag, in door Gods geest wel voor en toe bereide harten. De Heer Jezus zei zo heel eenvoudig, maar zo indringend tot Nicodemus, die vrome fariseer. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ach, wat zou dat groot zijn, als het zaad van Gods woord, als een zaad der wedergeboorte vallen mag. Onze voorganger wenst het net toe dat u vrucht mag zien. Dat wens ik ook. Die vruchten waarvan onze vaderen spreken. Die hartelijke droefheid naar God over de zonde. Het geloof in Christus. Die kinderlijke vreze Gods. En die honger en dorst naar de gerechtigheid. En als dat er is, dan zal het woord wat u mag strooien bij handvollen, niet alleen als een zaad der wedergeboorte zijn, maar dan zal ook mogen ervaren worden in het midden van de gemeente, dat het als een spijze der ziel mag zijn. En daarom hoop ik en wens ik dat er in de gemeente veel mogen zijn bij u en bij ons. En trouwens natuurlijk ook in de andere gemeenten in Middelharnis, die maar veel mogen bedelen aan de troon van Gods genade. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai de hof van kerkelijk Middelharnis, opdat de specerijen mogen uitvloeien en dat we nog eens oprecht begeerlijk werden gemaakt, dat die liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Ach, ik wens je van harte Gods onmisbare zegen toe in het toekomende. En wil ik uw vrouw met uw kinderen van harte welkom heten. Een van uw dochters hebben wij al ontmoet in de pastorie. Ze was niet verdwaald, maar met een van onze dochters meegekomen. Zo gaat dat. Ze kennen of herkennen dezelfde dingen. We hopen dat jullie het goed naar je zin zult krijgen. Maar bovenal wensen wij ook jullie zo van harte toe, uw vrouw met uw kinderen, dat de prediking van uw man en van jullie vader ook in jullie persoonlijk leven door God mag worden gezegend. Ik dank u wel.
Dominee, tenslotte een woord van welkom namens de gemeente en namens de kerkraad. Vanavond bent u verbonden als herder en leraar aan onze gemeente. Dat heeft al geklonken vanuit het formulier. En daarin is ook iets verwoord over het herderschap en over het leraarschap. En toen ik overdacht wat ik in het welkomstwoord zou willen zeggen, toen kwam ik terecht bij de woorden van Asaf in de slot van Psalm 77. En daar staat geschreven: gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en naar Aaron. Dat trof me. En dat vers wordt het volk van Israël vergeleken met een kudde. Het was Mozes niet vreemd als hij het volk door de woestijn leidde. Hij had het zoveel jaren daarvoor al gedaan met de schapen van zijn schoonvader Jethro. In het bevestigingsformulier wordt het beeld doorgetrokken. Mozes en het volk van Israël. En de lijn verder, een predikant en zijn gemeente. Beiden als herder en kudde. We kennen het beeld van een kudde. En in gedachten zie ik het voor me: schapen groot en sterk, maar ook schapen klein en zwak. Oude schapen, jonge schapen. Schapen die soms vooruitlopen. Schapen die soms achterblijven of zelfs ver weg zwerven. En toch, ze horen bij die ene kudde. En het is de taak van de herder om die kudde bijeen te houden. Meer nog, die kudde te leiden, voor die kudde het voedsel te zoeken. Voor die kudde dat volk in te staan, het volk te beschermen. Meer nog, de verloren schapen op te zoeken. Kortom, voor die kudde in te staan. En soms gevaren te trotseren of ontberingen te leiden. Dominee, draag onze gemeente zo als een kudde op uw hart. Hoe gaat het dan? Dat vers in Psalm 77 verwoordt het zoals Mozes en Aaron het volk leiden. Mozes, de man die van God de wet ontving. Aaron, die door de Heere geroepen is om de priesterlijke bediening op zich te nemen. Ik herken daar iets in van de twee aspecten van de prediking. Genade en oordeel. Wet en evangelie. Die twee wegen die samenkomen in de naam die ook vanavond geklonken heeft. De naam van Christus. U hebt met die naam van Urk afscheid genomen. Uw zender verkondigt die naam ook in ons midden. Dat is een zware last. Een wellicht onmogelijke opgave. Het heeft vanavond al geklonken. Maar dat tekstwoord uit Psalm 77 begint met gij. Niet Mozes, niet Aaron, maar gij, dat is die God die wonder doet en van zijn daden doet spreken. Daarom wens ik u, dominee, toe dat u het ook van die God mag verwachten. Dat u zijn wonderdaden mag verkondigen. En dat u zo in onze gemeente uw werk, Gods werk, mag doen. En dan komt God alleen de eer toe. Dan mogen zijn knechten met vreugde arbeiden, uitdelen. Ja, juichen als hij vruchten maait. Dominee, ik wens u in het midden van ons een gezegende tijd en ook bediening toe. Zowel binnen de gemeente als binnen kerkeraadsverband. We hopen dat u weer snel thuis zult zijn in onze gemeente. De Heere geeft u een goede ingang. Gemeente, ontvang uw nieuwe dominee. In zijn gezin sluit ik daarbij in. Geef hem een plaats in uw midden, in uw harten, maar bovenal ook in uw voorbeden. Een woord van welkom ook aan uw vrouw. We weten met welke banden dat u verbonden bent aan Urk. Die banden zijn niet doorgehaald, maar ze komen wel op afstand te staan. In letterlijke zin, want Urk ligt niet naast de deur. Mevrouw Egas, we hopen dat u snel een plaats in ons midden hebt en dat u samen met uw man en de kinderen hier spoedig thuis zult weten. Eerst tijdelijk nog aan de Doetinchemse straat, maar straks ook aan de Frans Halslaan. Een woord ook van welkom aan de kinderen. Speciaal aan de jongste. Voor jullie is de stap van Urk naar Middelharnis misschien wel de grootste stap. Je hebt veel op Urk achtergelaten. Vrienden en vriendinnen achtergelaten. Ik hoop dat je hier in Middelharnis jullie er weer snel nieuwe bij krijgt. Ook op school. Een goede tijd in ons midden toegewenst. Dat geldt ook voor de oudste dochters. Maar door jullie studie ligt het misschien toch iets anders. Een woord van welkom ook aan de oudste zoon en zijn vrouw. Doordat jullie op Werkendam wonen, zal het misschien wat op afstand blijven. Maar in ieder geval, je familie is dichterbij gekomen. Gemeente, ik wil zo straks verzoeken onze dominee staande toe te zingen. Maar eerst wil ik een dankwoord uitspreken. Dank aan alle predikanten die in deze vakante tijd onze gemeente wilden dienen. En dan mag ik toch twee namen nog even apart noemen. Dank aan dominee De Butter voor zijn arbeid in onze gemeente en voor zijn zorg voor de gemeente. Dank ook dat vanavond een brug werd geslagen tussen de tijd die achter ligt en het heden. En dank ook aan onze consulent, dominee Kiewiet. We hebben op hem nimmer te vergeefs een beroep gedaan. En zeker ook niet in de vakante periode. En eigenlijk mocht zondagavond, en het heeft al geklonken, een soort afscheidsdienst zijn. Dank voor alles wat u mocht doen. Dank bovenal ook aan de Heere, die alles wel maakte en de vakante plaats weer wilde vervullen. De Heere schenk onze nieuwe dominee zijn zegen. En daarom wil ik u nu verzoeken, dominee Egos staande toe te zingen uit Psalm 119, het negende vers. En dan in gewijzigde zin: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat hij leef, uw woorden moog bewaren. Dank u wel.
Geliefde dominee Den Butter, toen wij elkaar vanmiddag nog even door de telefoon spraken, toen zei u het, jongen, hou het kort. Dat zal ik ook doen. Ik weet ook wat het voor u betekent. En toch ga je terug en denk je aan de tijd dat we voor het eerst van elkaar hoorden. Dan denk je misschien aan de tijd van de studie. Maar toch was het veel eerder dat wij al met u in contact traden terwijl u het niet wist. En dat was toen we net getrouwd waren. En we hartelijk ontvangen zijn in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Werkendam. En toen was daar een echtpaar dat kwam van Oldgensplaat, familie van Assent. Oudere mensen die hun kind verloren hadden. En ons als jong echtpaar opvingen. En wat hebben ze ons toen meegegeven? Bandjes van dominee Den Butter. Want die moesten we maar eens beluisteren. En zo liggen er nog heel wat bandjes die ik van Flaké, van die mensen die toen inmiddels al in Werkendam woonden, menigmaal beluisterd heb. En er was ook veel onderwijs in, geestelijk onderwijs. En zo zijn als het ware al die eerste banden gelegd. Daarna hebt u op de u bekende wijze pal gestaan voor ons als studenten. Collega Arnoudsen, collega Kiewiet en ik, we weten ervan hoe u ons ook tijdens de studie altijd terzijde stond. Ook in de laatste momenten rondom de stage hebben we veel onderwijs mogen ontvangen. En eigenlijk wil ik tenslotte maar één ding zeggen, waarin ik u bij alles wat u voor me gedaan hebt, ook vandaag weer, u hartelijk dank wil zeggen. En ik zei het en ik weet het, wat het u gekost heeft. Omdat u zo aan de gemeente verbonden bent. En u kan haar niet loslaten. Niet omdat u denkt dat het zonder u niet zou kunnen. Maar omdat u die gemeente zo hartelijk lief hebt. En daarom ben ik er ook dankbaar voor dat u toch ook mij wilde bevestigen en daarin het vertrouwen uitsprak. En daarin ook kenbaar maakt. En het is ook mijn verlangen om de wegen waarin u de gemeente gewezen hebt, diezelfde weg te gaan. En waarom geloof ik dat we ieder met eigen geaardheid en eigen gaven toch diezelfde weg wijzen. Omdat we in Christus verbonden zijn. Want u hebt het misschien onwetend een pijl afgeschoten tijdens mijn bevestiging. In die persoonlijke toespraak waarin u het gezegd hebt. Heb de gemeente lief. En maak ze heilig verliefd op Christus. En die pijl, die heeft doel getroffen. En God weet het. Met alle gebreken. Mocht ik toch van Urk afscheid nemen met deze woorden, dat ik onder hen niet anders voorgenomen heb te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd, gehoorzaamd aan het woord dat u mij meegaf in de bevestiging. De Heere zij u nabij, hij zegen u ook bij het klimmen der jaren, ook in de persoonlijke omstandigheden. Hij omring u samen met uw vrouw met zijn nabijblijvende genade en geef u nog voortdurend helderheid, kracht en lust om het evangelie in het midden van onze kerken te mogen bedienen. Ook het college van BMW wil ik hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid hier in het midden van deze gemeente. Het is ook mijn hartelijke wens om samen te mogen optrekken voor het welzijn, geestelijk welzijn van de gemeente van Middelharnis. En dat we ons maar beide gebonden mogen weten aan de schrift en aan de God van dat woord. En dat we daar in het lijden van de gemeente, de burgerlijke en de geestelijke gemeente van de kerk, om maar te buigen gedurig onder dat woord en te vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Er zijn veel zorgen, het is maar bekend. En dan zie je dat Urk en Middelharnis, beide gemeenten zijn buiten het paradijs. Beide met veel zorgen. En we hopen dat de Heer ons de genade en de tijd geeft om samen te mogen dienen. In het bijzonder ook voor onze jonge mensen die we zo hartelijk lief hebben. En weet u ook in al uw werk gesteund naar het woord van de apostel Paulus dat we te doen hebben. Voorbeden voor degenen die in hoogheid gezeten zijn. Weet u gedragen op de vleugelen van het gebed, ook uit het midden van onze gemeente. Geliefde broeder Kivit, hartelijk dank voor de welgemeende woorden die uit je hart kwamen. Ik weet ook, we spreken er vaak over op de preekring, dat het gewicht van de bediening van het ambt je menigmaal te neerdrukt. En we verstaan er iets van. Wie is tot die dingen bekwaam, heren? Maar toch mogen we toch weten dat onze bekwaamheid niet uit ons is, maar uit onze grote zender. En daarom kan het werk ook. Ik vind het jammer dat dit misschien een van de laatste daden is die je doet in de klasses van Rotterdam. De Heer heeft je weg wonderlijk geleid. We zullen elkaar niet zo lang meer in klasses verband ontmoeten. De Heer gaat ook met je mee. En het is ook mijn verlangen om in het midden van de klasses de kerken te mogen dienen. Met al de zorgen die er zijn, hebben we toch onze kerken hartelijk lief. Omdat God het zelf is die ons daarin een plaats gegeven heeft. De Heer gedenk je samen met je vrouw, ook bij de komende veranderingen. Ik weet er iets van. En ik hoop maar dat we niet te veel hoeven veranderen. Want loslaten, dat kost zoveel pijn. Maar als de Heer je zendt, heb ik er ook iets van mogen ervaren. Dat je de nieuwe gemeente ook hartelijk lief krijgt. Omdat God ze op je hart bindt. De Heer binden ook Dordrecht op jouw hart. Geliefde broeder van Manen. In het slot heb je er al iets van gezegd. Er liggen al wat lijnen. Toch hoop ik dat het bovenal geestelijke banden mogen zijn die ons aan elkaar zullen verbinden. Die geven dat we ook in het persoonlijke elkaar wat nader mogen leren kennen. Dat we bij alle kerkelijke gescheidenheid toch mogen voelen dat we die ene koning dienen. En dat we ook samen geroepen zijn om die ene naam te verkondigen. Samen met alle andere dienaren van de Heere, hier in het midden van Middelharnis. En laat het ons gedurende gebed maar mogen zijn of de Heere ook hier in Middelharnis zijn koninkrijk mag uitbreiden. Dat hij ook hier in Middelharnis, ook onder onze jonge mensen, juist onder onze jonge mensen, de banden en de boeien breken mag door het woord, bediend door de Heilige Geest. En het is mijn hartelijke verlangen dat jij ook op de plaats waar de Heer je gesteld heeft, tot een rijke zegen doen zijn. Ik wil ook de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente van Middelharnis heel hartelijk dank zeggen dat wij hier zo liefdevol zijn ontvangen en dat wij van dit prachtige kerkgebouw hebben gebruik mogen maken. De koster wil ik ook hartelijk dank zeggen met onze eigen kosters die het alles zo hebben mogelijk gemaakt dat we hier in alle rust en vrede samen deze bevestiging en inredendienst mochten hebben. De Heere zegen ook het kerkelijk leven in de hervormde gemeente hier ter plaatse. We willen ook een woord van welkom richten tot de basisscholen en tot het voortgezet onderwijs. We hebben van de week al een brief gehad waarin we gevraagd werden om samen met de basisscholen stil te staan bij het Bijbelthema dat deze week in de scholen of de komende week na de vakantie zal worden behandeld. Ik hoop ook van harte aan dat verzoek mee te mogen werken en dat gevoeld mag worden dat er een band is tussen kerk en school. En dat zo ook de kinderen mogen ervaren dat hetgeen op de school geleerd wordt in overeenstemming is met wat zondags en op de catechisatie en op de vereniging gebracht worden. Het is mijn hartelijk gebed dat het bestuur en de leerkrachten van de basisscholen in dat spoor willen gaan van het woord des Heren. En ook het bestuur en de leerkrachten en in bijzonder ook de rector van Prins Maurits wil ik ook welkom heten dat we samen op mogen trekken. We hebben al jarenlang goede banden met elkaar. De heren verstevigen die en ik hoop nog verschillende keren op school te mogen zijn. En als het nodig is ook mee te denken als het gaat om de zaken rondom identiteit. Ik zal het kort houden, geliefden. Ik had me zo voorgenomen ook om in het gebed nog aan mijn gemeente, om het zo te mogen zeggen, van Urk te gedenken. En zeker als ik rondkijk en ik zie al die bekende gezichten uit Urk, dan weten mijn vrouw en de kinderen hoezeer we aan die gemeenten zijn verbonden en nog verbonden. En dat we ze ook gedurig aan de Heere opdragen. En we willen jullie ook bij voortduur aan de Heere aanbevelen. En toch heb ik ook gemerkt wat ik zo even tegen mijn vriend zei. Als de Heer je een andere plaats geeft, dan geeft hij ook genade waardoor je losgemaakt wordt van Urk. En daarom, geliefde gemeente van Middelharnis, ik mag nu door genade uw dienaar zijn. En het is mijn hartelijke verlangen om ook die prediking te mogen brengen die ook uw voorganger gebracht heeft, mijn bevestiger, die ook de andere predikanten hebben gebracht om in diezelfde lijn het werk te mogen voortzetten. Het is mijn hartelijke verlangen, geliefde gemeenten, om niets anders te weten dan Christus, de gekruisigde, om die te mogen voorstellen, om te mogen verkondigen hoe nou een zondaar, een verloren zondaar, met die Christus verenigd mag worden door het ware zaligmakende geloof. Geliefde gemeente van Middelharnis, we hebben iets geproefd van de liefde die er is bij u tot een nog onbekend predikants-echtpaar. En het heeft ons goed gedaan, en ik zal het straks wel in de kerkbode wat uitgebreider schrijven, hoe u ons hier hebt ontvangen. Daar sprak liefde uit en we hopen die liefde met wederliefde te mogen beantwoorden. We hopen samen met de kosters, echtpaar, met de organisten, met de verenigingen, met de zondagsschool, met verschillende commissies, maar ook in het bijzonder met de Broederskerkenraad te mogen optrekken in waarheid en vrede. En dat dat ons werk mag stempelen, dat we oprecht mogen zijn in al onze handelingen als kerkenraad. Telkens maar vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En dat we de vrede op het oog mogen hebben. De vrede waarvan Christus zegt tot zijn discipelen, die geef ik u lieden. En dat is het heilgeheim. En hij geeft het ook aan ons allen. Dat vrede in ons midden mogen blijven. Liefde gemeenten, vrienden, aanwezigen, laten wij eindigen in de Heere, in Hem alleen, en het met elkaar zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Psalm 52 en daarvan het 7e vers. Geliefde gemeente, dan mag ik nu voor het eerst Gods zegen op u leggen. Gaat heen in vrede en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.